Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in de eerste brief van de apostel Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 1 en we lezen door tot hoofdstuk 2 vers 2. Dus 1 Johannes 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 2.
Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zou hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met de Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, dat wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijne kindertjes, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien niemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden der gehele wereld.
De tekst voor de prediking deze morgen en ook voor de toespraken aan de avondmaalstafel is genomen uit dit gedeelte. De eerste twee verzen van het tweede hoofdstuk waar Johannes schrijft. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. In de eerste brief die Johannes schrijft, gemeente, het is alweer even geleden dat we naar het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk hebben geluisterd, daar ontdekten we dat Johannes schrijft over het geloof als de gemeenschap met God, met de Vader en met de Zoon. Je zou kunnen zeggen dat is het centrale thema waarom het gaat in deze brief van Johannes. De gelovigen hebben gemeenschap met de Vader en met de Zoon. En gemeenschap hebben met God, dat betekent, zegt Johannes, we hebben dat gelezen in het eerste hoofdstuk, dat we in het licht wandelen en niet langer in de duisternis. Gemeenschap hebben met God verdraagt zich niet met het wandelen in de duisternis. En dat is wandelen in de zonde, in de ongerechtigheid. Dat sluit elkaar uit. En in het eerste hoofdstuk, we hebben dat ook gelezen vanmorgen, laat Johannes ook zien dat juist de gelovigen hun zonden voor God niet verbergen, maar ze voor God belijden. En dat is toch ook wat u in de voorbereidingsweek hebt gedaan. Toen u uzelf onderzocht, uw zonden belijden. En dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij de zonde vergeeft. Maar Johannes weet dat de zonde nog een geweldige bedreiging is en blijft in het leven van de gelovigen. En daarin laat hij ons vanmorgen het een en ander zien. In die eerste twee versen die met name onze aandacht vragen uit het tweede hoofdstuk, daar schrijft hij als een liefdevolle vader tegen zijn geestelijke kinderen, mijn kinderkens. Dat is een woord wat eigenlijk wil zeggen kleine kinderen. Mijn kindertjes, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Kijk, misschien hebben de christenen die deze brief in handen hebben gekregen bij het lezen van het eerste hoofdstuk en bij het slot daarvan wel de indruk gekregen, is de apostel niet wat te scherp in zijn uitlatingen? Hij heeft heel scherp het onderscheid getekend tussen wandelen in het licht en wandelen in de duisternis. Maar wat betekent dat nu voor een gelovige? Wanneer hij wandelt in het licht, betekent dan dat hij bevrijd is van de zonde? Betekent dan dat de zonde voor goed verleden tijd is? Nee, hij spoort de gelovigen aan om niet in zonde te vallen. Om niet weer in de zonde te gaan leven. Juist deze oude Johannes, die lang in de dienst van de Here geleefd heeft, die weet als geen ander welke gevaren er zijn in het leven van een gelovige. Ook als je de Here hebt leren kennen in je leven. Er zijn zoveel verleidingen en er zijn zoveel aanvallen van de Satan in het leven van mensen die uit de duisternis getrokken zijn tot het licht in God. Tot het licht van Christus. En het is zijn opzet, zijn oprechte zorg om vooral de gelovigen waakzaam te maken, ook voor de zonde. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt, opdat u niet weer in de zonde valt. Want Johannes weet dat de zonde altijd gevolgen heeft, ook in het leven van een kind van God. Dat brengt weer scheiding. Dat brengt een verstoring, een verstoorde verhouding met God. De gemeenschap met God hier op aarde is niet ten volle. Wanneer we door de Heere Jezus verlost zijn van onze zonde, wanneer Hij onze zonde op zich heeft genomen, dan betekent dat nog niet dat wij helemaal van de zonde verlost zijn, in die zin dat we geen zonde meer doen. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling. Maar zolang we hier op aarde zijn, hebben we altijd weer met de zonde te maken. De zonde kan ons zomaar weer overvallen. En we kunnen zomaar weer verleid worden om de zonde te doen. Zoals de dichter van Psalm 119 dat zegt. En wordt mijn ziel door het kwade licht, dat wil zeggen het kwade, weer snel verrast. Kan je zomaar weer gebeuren. Misschien is het u wel overkomen in de voorbereidingsweek. Het was het voornemen om de Heere ernstig te zoeken en de Heere te bidden om zijn genade, om zijn kracht. En zo ineens was daar weer die zonde. Johannes weet maar al te goed dat je waakzaam moet zijn en waakzaam moet blijven. En dat is wat Johannes zijn lezers op het hart wil binden. Het is mijn hartelijke verlangen dat jullie niet in de zonde vallen. Zegt u, maar verliest Johannes dan niet de realiteit uit het oog? Dat gebeurt toch elke keer weer, soms zelfs onbewust. Dat je pas achteraf in de gaten hebt dat je weer in de zonde gevallen bent. Johannes is heel realistisch. Want hij zegt, ik schrijf u deze dingen opdat u niet in zonde valt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Johannes die wijst direct op de Heere Jezus. Hij zegt, als we in zonde vallen, dan moeten wij niet moedeloos worden. Als wij ervaren dat de gemeenschap met God weer verstoord is door onze zonde, er is iemand die het voor ons opneemt. We hebben een voorspraak bij de Vader. En dat woord voorspraak, dat is in het Grieks het woord parakleet. Dat is hetzelfde woord wat gebruikt wordt door de Heere Jezus voor de Heilige Geest. Als hij zegt, ik zal u een andere trooster, een andere parakleet geven. En dat woord parakleet, dat is in het Grieks een woord wat je inderdaad kunt vertalen met iemand die troost, maar er zit meer in. Het is eigenlijk ook een woord wat wil zeggen iemand te hulp roepen, iemand erbij roepen, iemand als advocaat voor je op laten treden, iemand die het voor je opneemt, iemand die voor je pleit. Johannes zegt, we hebben iemand die we erbij kunnen roepen wanneer we gezondigd hebben. Als wij weer in zonde vallen, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat is de machtige boodschap die Johannes hier in dit tweede hoofdstuk naar voren brengt. Aan de ene kant leren de gelovigen door de Heilige Geest om waakzaam te zijn, om niet in zonde te vallen. Dat is toch het verlangen van iemand die de Heer Jezus kent, dat je strijdt tegen de zonde, dat je waakzaam bent. En aan de andere kant dat je tot je eigen verdriet meer dan eens weer in zonde valt. En dat je merkt, die zonde staat weer tussen God en mij in. Maar Johannes zegt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Kijk, het gaat hier niet om mensen die heel makkelijk en heel goedkoop zeggen, nou ja, we zijn natuurlijk allemaal zondaren en we blijven zondaren en Jezus is voor de zonde gestorven. Dus het maakt uiteindelijk ook allemaal niet meer zoveel uit in ons leven of we nog een keer zondigen en of we nog wat zonde doen. Als dat een houding is, als dat onze geestelijke of liever gezegd onze ongeestelijke houding is, dan zijn we er nog niet aan toe om het avondmaal te vieren. Want dan beseffen we nog niet wat het Heer Jezus gekost heeft om ons van de zonde te verlossen. Hij heeft immers zijn eigen bloed gegeven. Dat laat hij vanmorgen toch zien in de tekenen van brood en wijn. Dat hij zijn leven heeft overgehad voor de zonde. Zo erg is de zonde. Zo ernstig neemt God de zonde. Dat God zijn eigen zoon aan het kruis, de volle toorn over de zonde, op hem heeft laten komen. Dan kun je toch niet makkelijk en goedkoop over de zonde denken, alsof dat er gewoon bij hoort. En dat je dat aanvaardt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dan behoor je bij die mensen die nog in de duisternis wandelen, zegt Johannes. Die het nog makkelijk in de zonde uit kunnen houden. Die er geen last van hebben. Maar het gaat hier om de echte gelovigen. Die hun zonde voor God belijden. Die met David zeggen in Psalm 32, Heere, ik kan mijn zonden voor u niet verbergen. Ik moet ze belijden. Ik heb tegen u gezondigd. En het is mijn hartelijke verlangen om tegen de zonde te strijden. En als we dan in zonde vallen, dan zegt Johannes, we hebben een voorspraak, iemand die voor ons tussen treedt. Er is iemand die we erbij kunnen roepen. Weet u wat dat betekent vanmorgen? Wie roept de Heere nu tot het avondmaal? Zijn dat nou bijna volmaakte mensen? Zijn dat zondeloze mensen? Mensen die zo'n geestelijke status hebben, dat je zegt, nou, daar is eigenlijk helemaal niks meer op aan te merken. En die hebben ook bijna niks meer op zichzelf aan te merken? Nee. God roept vanmorgen zondaren die de Heere Jezus erbij roepen, omdat ze het zelf niet kunnen redden in hun leven. Ons avondmaalsformulier zegt dat toch ook altijd weer zo prachtig. Dat de verslagen harten van de gelovigen niet kleinmoedig, niet moedeloos hoeven te worden. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan wie zonder enige zonde waren. De Heere roept vanmorgen geen zondeloze mens, maar de Heere roept zondaren die Christus nodig hebben, die niet langer in de duisternis kunnen wandelen, die het daar niet in uit kunnen houden, die door het licht van de Heere Jezus Christus hebben ontdekt in hun eigen leven, dat ze Hem nodig hebben. Juist Gods kinderen kunnen soms moedeloos worden wanneer ze elke keer in de strijd tegen de zonde soms weer ten onder gaan. En dan zou je bij jezelf denken, zou God me wel aanvaarden als ik naar de avondmaalstafel kom? Nu ik weer in die zonde gevallen ben, Nu ik weer die woorden gezegd heb die ik niet had moeten zeggen. Nu ik weer die gedachten gehad heb die ik niet zou moeten hebben. Nu ik misschien wel iets gedaan heb wat ik nooit had moeten doen. Johannes brengt hier een onderscheid aan. Tussen mensen die in de zonde leven en mensen die in de zonde vallen. Een kind van God kan niet in de duisternis, in de zonde leven, voortdurend zonder dat hij daarmee tot God gaat en om bekering vraagt en zijn zonden beleidt. Mensen die in de zonde leven, hebben geen recht om het avondmaal te vieren. Maar mensen die in de zonde vallen, mensen die in het licht wandelen, zoals Johannes dat zegt, die de gemeenschap met God hebben leren kennen in hun leven, die het verlangen kennen naar God om voor hem te leven, die de Heere Jezus volgen, die het licht der wereld is, die zijn welkom aan zijn tafel. Maar dat betekent dus, ik zeg het nog maar een keer, geen zondeloos leven of een bijna perfect leven. Maar het is een vallen in de zonde en weer opstaan. Het is een vallen in de zonde en weer opstaan. En in die strijd tegen de zonde wil Johannes juist de gelovigen bemoedigen en versterken en zegt, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak. Doet u dat gemeen? Deze voorspraak, de Heere Jezus erbij roepen. Zoals een kind dat valt en dat zijn moeder nodig heeft en dat roept om zijn moeder, dat zichzelf niet kan redden. Komen we zo vanmorgen tot het avondmaal als mensen die helemaal afhankelijk zijn van de Heere Jezus Christus. Mensen die weten dat ze deze voorspraak nodig hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is de boodschap van Gods genade vanmorgen in de prediking en aan de avondmaalstafel. God heeft zelf deze voorspraak gegeven. God heeft zelf zijn Zoon gegeven, Jezus Christus, de rechtvaardige. En zijn naam wordt hier voluit geschreven. Hij is Jezus. Hij maakt zondaren zalig van hun zonde. Hij is Christus. Hij is gekomen als profeet, priester en koning om zondaren zalig te maken. Christus is zo uitermate geschikt om zondaren tot God te laten gaan. Die in zichzelf geen enkel recht en geen enkel waardigheid bezit. Vanmorgen is er de nodiging voor mensen die het offer van de Heere Jezus Christus niet meer kunnen missen in hun leven. Die dagelijks dat offer nodig hebben. Die elke dag dat bloed van de Heere Jezus Christus nodig hebben tot verzoening van hun zonde. Mensen die in de Heere Jezus ontdekt hebben dat hij het licht der wereld is. En dat wie hem volgt in de duisternis niet zal wandelen, maar het licht des levens zal hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heilige Geest, wanneer wij het avondmaal gaan vieren, onze harten omhoog wil richten. Want deze titel van de Heere Jezus Christus, dat hij een voorspraak is, vinden we ook in het avondmaalsformulier. Straks zullen de woorden weer gelezen worden, vlak voor de avondmaalsbediening, dat wij onze harten omhoog zullen richten, omhoog zullen verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Wanneer wij alleen naar onszelf zien, misschien zijn we juist wel geneigd in de aanloop naar het avondmaal om zo op onszelf te blijven zien dat we het zicht op de Heere Jezus verliezen. Weet u dat de duivel daar ook mee bezig kan zijn in uw leven en in jouw leven? Om alleen maar op jezelf te blijven zien. Om alleen maar elke keer je eigen zonden onder de aandacht te brengen. Zodat je daarin vastloopt. En zodat je misschien daarom vanmorgen zegt, ja, maar ik kan helemaal geen avondmaal vieren. Dan wil de Heilige Geest je vanmorgen laten zien op hem, onze voorspraak, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Aan de rechterhand van de Vader zit Jezus. En hij leeft daar. als de hoge priester. En hij gaat daar naar de Vader toe met de namen van alle gelovigen op zijn borst, om zo te zeggen. Zoals de aardse hoge priester de namen van de 12 stammen van Israël op zijn borstlap had. En zo verscheen voor het aangezicht van God in het heilige der heiligen. Zo verschijnt Jezus op dit moment in de hemel. Met al die namen die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. En wie dat bloed heeft nodig gekregen en wie zonder de Heere Jezus niet meer kan, die mag weten, hij heeft mijn naam op zijn borst. En zo treedt hij voor mij bij de Vader, zodat ik mag weten dat ik van hem ben en dat mijn zonden vergeven zijn. Afzien van onszelf en opzien tot hem. Ik herinner me een oude uitdrukking die ik in mijn jeugd nog wel eens hoorde rond de avondmaalsbediening vanaf de preekstoel. Als ik op mijzelf zie, dan beef ik. Maar als ik op Jezus zie, dan leef ik. Dat is avondmaal vieren, gemeente. Bevend als je naar jezelf kijkt. Wie kan voor God bestaan? Maar zien op hem. De rechtvaardig. Hij is een verzoening van onze zonde. Hij is zelf het offer. Hij geeft niet alleen het offer, maar hij is het offer. En zo worden de tekenen van brood en wijn vanmorgen uitgereikt aan de bediening van het avondmaal. Opdat onze ogen en harten helemaal gericht zouden worden op de Heere Jezus Christus. Omdat hij de enige grond en fundament van ons eeuwig behoud is. En de Heere weet dat wij nodig hebben dat we dat elke keer weer zien. Want je zou kunnen zeggen, elke keer in het avondmaal gaat het weer om dezelfde boodschap en om hetzelfde evangelie. Ja, inderdaad. Maar als u weet van uw strijd en van uw zonde elke keer weer, dan verlangt u er toch ook naar om elke keer weer diezelfde boodschap en diezelfde tekenen te ontvangen. Om weer opnieuw te zien op hem, in wie een volkomen verzoening is van al onze zonden. Ook vanmorgen, gemeente, heeft de Heere zijn tafel aangericht voor mensen die de Heere Jezus te hulp hebben geroepen in hun leven. Die zonder hem niet kunnen. Mensen die roepen tot hem. Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Heere, help mij. Heere, red mij. Zo mag u vanmorgen komen. En zo mag u opnieuw verzekerd worden. Van zijn hartelijke liefde en trouw. Zo mag u opnieuw vanmorgen zien. Dat zijn werk volkomen is. Volmaakt is. En dat we alles in hem vinden. Wat we nodig hebben. De Heere Jezus is immers een volkomen zaligmaker. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Amen.